De staat van het strafrecht. Met Jacco Jansen en Margie van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal.
Welkom bij de 14e aflevering van De Staat van het Strafrecht. De rechtspraakpodcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
En vandaag een bijzondere aflevering. Een bijzondere aflevering, want dit is deel 2 in een serie. Dus mensen, als jullie aflevering 13 nog niet hebben geluisterd, ga dan even terug en luister die eerst. Want deze aflevering bouwt daar eigenlijk een beetje op voort. We hebben het toen gehad over de IRT-affaire en de enquêtecommissie onder leiding van Maarten van Tra. Jullie weten nog wel. En dat ging dus over de IRT-affaire. En die is nu 30 jaar geleden. En we vonden het een mooi moment om ons weer eens af te vragen of we de lessen van toen nu nog naleven.
Ja, en daar gaan we deze aflevering mee verder. Vorige keer hebben we specifiek gekeken naar opsporing door middel van burgerinfiltranten. En nou ja, de vraag, kan dat wel door de beugel van Van Tra? En vandaag kijken we naar de kroongetuigen. Oh ja, een kroongetuige, dat is een getuige aan wie toezeggingen zijn gedaan. Dus hij verklaart over zijn eigen rol in criminaliteit en over de rol van anderen. En daarvoor krijgt hij dan een strafkorting. Ja, het is eigenlijk een verklikker. Iemand die dealt met de politie of in ruil voor strafkorting. De snits. En deze keer gaan we dus praten over de inzet van de kroongetuigen. En de Mr. Big-methode bespreken we in de volgende aflevering. We hadden geloof ik gezegd dat we een tweeluik gingen maken. Maar het wordt toch een drieluik.
Ja, dat is altijd in de kunst, hè? Drieluiken. Ja.
Ja.
Maar eerst gaan we op de dingen die ons opvielen in het strafrechtelijke nieuws van de afgelopen dagen.
Actualiteiten.
De eerste actualiteit is dat er een tekort is aan personeel. Een tekort aan personeel en een tekort aan cellen bij gevangenissen in Nederland. En de minister voor Rechtsbescherming, minister Weerwind, heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat het een probleem is. En hij zegt in een brief dus dat hij noodmaatregelen moet nemen. Dan denkt hij bijvoorbeeld aan om zelfmelders voorlopig niet meer op te roepen. Ja, Margje, zelfmelders, dat zijn mensen die zichzelf melden bij de gevangenis. Dus die hebben een straf gekregen van de rechter en die is onherroepelijk geworden. En op enig moment krijgen ze dan een brief dat ze zichzelf moeten melden bij de gevangenis om de straf uit te gaan zitten.
Maar die krijgen ze dus nu voorlopig niet?
Nee, dat kan een tijdje uitgesteld worden, wil dan kennelijk de minister. Maar wat hij ook wil is het aanpassen van de criteria voor de BBA en voor elektronische monitoring. Ja, de BBA is dan weer de beperkt beveiligde afdeling. Licht beveiligd, je mag overdag naar je werk. Zo'n beetje een wat vrijere gevangenis. En elektronische monitoring is dan thuis zitten met een enkelband. En het idee is dat de veroordeelde dus een groter deel van zijn straf op die manier uitzit.
Ja, nou dat is nog wel spannend. Ook voor de rechtspraak. Want de rechter gaat over de straf. Hè? Welke straf en hoeveel straf. En de minister gaat over de tenuitvoerlegging. Dat doet hij dus niet zelf. Dat doet DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen. Die beheert die gevangenissen. Maar wanneer is de tenuitvoerlegging nou zo dat je eigenlijk die straf hebt gewijzigd? Hè? Als je nou een heel groot deel van de straf in een BBA zit, zo'n hele lichte afdeling, of zelfs thuis zit, is het dan nog wel een echte gevangenisstraf? Of heb je eigenlijk, dus als minister, zitten wijzigen in een vonnis?
Ja, en dat is wel een punt voor rechters, hoor. Ik was ermee op de radio kort geleden en Henk Navers vandaag in NRC. En vandaag is dan, wat is het vandaag? 19 december. En ja, als een rechter een gevangenisstraf oplegt, dan wil die ook dat een gevangenisstraf wordt opgelegd. En dan mag de minister daar niet zomaar aan gaan tornen. Want wij wegen alle belangen in zo'n zaak af. En als we dan kiezen voor die gevangenisstraf, dan willen we ook dat die ten uitvoer wordt gelegd. En nog een punt van zorg is dat de minister helemaal niet zegt dat er een einde is, in zicht is over deze problemen. Hè. Er is geen lange termijn oplossing volgens Weerwind. Dus al met al best een probleem.
De tweede actualiteit is dat Nederland is veroordeeld voor schending van het demonstratierecht door het EHRM. Ja, het EHRM, dat is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. En het ging om een groep mensen die hadden gedemonstreerd tegen de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam. Zij werden bijgestaan.
2011 was het, hè?
Ja, die procedure duurt al even. En ze werden bijgestaan door Willem Jebbink. Dat is een strafrechtadvocaat in Amsterdam die heel vaak actievoerders bijstaat. En het was een demonstratie van ongeveer 150 mensen. Nou, en ze blokkeerden de weg, ze riepen allerlei protestleuzen, ze dansten, ze zongen. En de politie heeft hen opgeroepen om weg te gaan.
Want, ze waren verkleed in trouwjurk, heb ik gelezen.
Ja, onder andere.
Maar ook allerlei, met bivakmutsen.
Allerlei kostuums. En de politie, die kan zo niet ontruimen. Dus die riep hen op om weg te gaan, om zich te verspreiden. Dat deden ze niet. En toen gingen er ook demonstranten met dingen gooien. Met bierflesjes, kratten. En er gingen rookbommen af. Uiteindelijk werd bijna iedereen van die demonstranten gearresteerd. En deze zaak gaat over 5 van die demonstranten. Zij waren veroordeeld wegens overtreding van de APV. De Algemene Plaatselijke Verordening. Een verbod op verstoring van de openbare orde. Samenscholing. En die veroordeling hield stand tot aan de Hoge Raad.
Ja, en wat wel grappig was, is dat de kantonrechter, de rechter in eerste aanleg, uiteindelijk bij het juiste eind had. Die sprak de demonstranten vrij. Het Hof veroordeelde in hoger beroep, toen het OM in hoger beroep ging. En de Hoge Raad liet die veroordeling in stand. En toen zei het EARM, het Europese Hof, zei nee. Je moet eerst kijken naar de oproepen voor de demonstratie. Naar de dingen die werden geroepen in de demonstratie. En dan blijkt er eigenlijk verder niet dat agressie het doel was van de demonstratie. Nee. En dan zegt het ERM, het lijkt eerder dat er een vredige demonstratie aan de gang was met een paar herrieschoppers. En dan zegt het ERM, dan mag je de agressievelingen oppakken, maar niet zomaar alle demonstranten. En
dat was hier dus niet helemaal goed gegaan.
Nee, want iedereen was opgepakt. Hè? Dus niet alleen de mensen die agressief waren en gewelddadigheden pleegden, maar heel de groep. En wat zegt het Hof nou eigenlijk tegen de Hoge Raad? Dat de Hoge Raad misschien de toets niet helemaal goed heeft aangelegd. Hè? De Hoge Raad heeft eigenlijk geoordeeld, hier is helemaal geen sprake van een demonstratie in de zin van 11 EWRM. Hier zijn gewoon herrieschappers aan de gang die de politie willen dwarszitten. En komt dan helemaal niet toe aan de toets van lid 2 van het EWRM. Hè? De toets
voor de uitzonderingen, of er een uitzondering mag maken,
of zo'n betogingsrecht. En omdat de Hoge Raad dat eigenlijk dus niet vergeet, maar niet aan toekomt, hebben ze die afweging tussen agressievelingen en mensen die echt aan het demonstreren in onvoldoende mate gemaakt. En daarom is het niet goed gegaan.
Nou, dit lijkt me goed nieuws voor actievoerders.
Ja, dat is goed nieuws. Maar de Nederlandse regering kan nog wel vragen aan het Europese Hof om de zaak te verwijzen naar de Grote Kamer. En als dat dan wordt geaccepteerd, gaan 17 rechters er opnieuw naar kijken.
Het gesprek van vandaag.
Ja, we zeiden het al in de inleiding. Hè? We gaan vandaag weer kijken of de lessen van Van Tra, of we die nog in ere houden. En eerst even terug, wat waren die lessen nou ook alweer? Nou, in elk geval is van belang dat je als Openbaar Ministerie en politie alleen die bevoegdheden hebt die de wet je toekent. En onder de voorwaarden die de wet ook noemt. Dus je kunt niet zeggen, dit staat nergens in de wet dat het niet mag, dus het zal wel goed zijn. Een beetje de Pippi Langkous criterium. Nee, de wet moet je een bevoegdheid toekennen. En wat betreft de voorwaarden, hoe ingrijpender de bevoegdheid, hoe zwaarder de voorwaarden.
Ja, normering vooraf en controle achteraf was het motto. Oh, en nog een andere belangrijke regel. Geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. Geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording.
Oeh, die is zo mooi.
Ja, en verantwoording afleggen over die gebruikte bevoegdheden. Ja, dat betekent dat alles wat de politie doet ook allemaal goed moet worden vastgelegd. Alleen dan kan de rechter na afloop het ook allemaal controleren.
Ja, Margje, mooi dat je dat zegt, hè, over dat vastleggen. In de tijd van Van Tra dacht men natuurlijk vooral aan het opschrijven in een procesverbaal. Hè, opschrijven op papier. Maar nu kun je je afvragen of deze eis niet moet meebewegen met de mogelijkheden van de techniek, de stand van de techniek. Nu kun je alles veel makkelijker opnemen. En dat je dus misschien bij juist zulke ingrijpende opsporingsmethoden ook audio- en videomateriaal verwacht, hè, van de opsporingsinstanties. Zodat de rechter zo goed mogelijk kan nagaan hoe het allemaal is verlopen.
Ja, nou, de commissie van Tra schrijft in het rapport, van 96, ook nog specifiek iets over de kroongetuigen. Zij noemen dat dan deals met criminelen. En ze schrijven, dat is nogal riskant. Je moet het alleen doen als het echt niet anders kan. He, letterlijk, de commissie bepleit grote terughoudendheid, zo staat er in het rapport. En deals moeten controleerbaar zijn en er moet een wettelijke basis komen voor deze praktijk.
En die basis die kwam er in 2006. En voor de juristen, de juristen puristen onder ons, Dat staat in de artikelen 226G en verder van het wetboek van strafvordering. En ook van belang is het artikel 44A van het wetboek van strafrecht, waarin staat dat de rechter zo'n deal met een kroongetuige kan meewegen. In de zin dat hij een reden in kan zien om de straf te verminderen. En dat mag met niet meer dan de helft van de normale straf. Dus in ruil voor een belangrijke verklaring als getuige/verdachte, krijg je maximaal 50% korting op de straf.
Dat is best een forse korting.
Zo.
Maar hier geldt dus ook weer, hè, er is een wettelijke regeling. Maar net als bij de burgerinfiltratie is het hier ook weer zo dat veel cruciale regels niet in de wet in formele zin te vinden zijn, in de gewone wet. Maar ja, de wet in formele zin, dat is een gewone wet die door het parlement is geweest. Dus is goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ja. Maar hier staan ook belangrijke regels in het besluit. Getuigenbescherming, dat is een AMVB. De regering kan dat aanpassen buiten het parlement om. En ook nog relevant is de aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken. Dat is een gepubliceerde richtlijn van het OM. Maar ja, dat kan het OM ook weer wijzigen. Dat doen ze ook wel eens. En zo'n aanwijzing en zo'n besluit, dat mag allemaal best bestaan. Maar eigenlijk zouden in het licht, in de geest van Van Tra, toch de belangrijkste regels allemaal in de wet in formele zin moeten staan.
Ja, omdat dan het parlement er echt concreet bij betrokken is, bij de totstandkoming van zo'n wet.
En dan kan je het ook niet zomaar wijzigen als kabinet of als OM.
Nee. Nou, we hebben het nu steeds over een deal met de kroongetuige. Hè? Maar eigenlijk zijn het juridisch gezien twee deals. Twee overeenkomsten. Op de eerste plaats is er de verklaringsovereenkomst. En dat is een overeenkomst waarin staat dat iemand wil getuigen in ruil voor strafvermindering, eigenlijk kort gezegd. Hè? En die staat in artikel 226G van het wetboek van strafvordering. En dan is er een tweede overeenkomst, de getuigenbeschermingsovereenkomst. En dat is de overeenkomst waarin is opgeschreven, is geregeld, is overeengekomen hoe de veiligheid wordt geregeld van de kroongetuigen in het proces. En daarna, als hij vrijkomt, maar mogelijk ook de veiligheid van zijn omgeving, van zijn familie, zijn gezin, vrienden, noem het maar op. En een uitgangspunt van de wetgever is, en dat is in de rechtspraak ook wel gehonoreerd, gaan we het straks nog wel over hebben, dat dit twee gescheiden trajecten zijn. Met een wand ertussen.
Verschillende overeenkomsten.
Hele verschillende overeenkomsten. En in praktijk hangen die natuurlijk nou samen. Want een kroongetuige zal natuurlijk niet willen meewerken als zijn beveiliging niet in orde is. Hè? Dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. En we hebben gezien dat alleen het beveiligen van de kroongetuige, dat zelfs soms niet genoeg is. En dat ook nog zijn omgeving, en wat ik net al zei, familie, vrienden, gezin, maar ook wel mensen die hem ondersteunen, moeten worden beveiligd.
Ja, en het verschil tussen die twee overeenkomsten, dat is relevant, omdat alleen die eerste overeenkomst, de verklaringsovereenkomst, wordt getoetst door de RC. Ja, een RC is een rechtercommissaris, een onderzoeksrechter.
Ja, ik ben het geweest.
Ja, een tijd geleden alweer.
Ja, dat wel.
En nu, dat is dus een ander type rechter dan de zittingsrechter, die uiteindelijk het vonnis wijst. Maar de RC die toetst de verklaringsovereenkomst. Dus die toetst alleen die overeenkomst waarin staat welke verklaring wordt uitgeruild tegen welke strafkorting. En die andere overeenkomst, de getuigenbeschermingsovereenkomst, die blijft geheim.
Ja.
Die wordt niet bij de processtukken gevoegd. Die komt niet in het dossier. Dat is expres. Want als naar buiten komt welke beveiligingsmaatregelen allemaal wel en niet zijn genomen, dan breng je misschien die veiligheid van de kroongetuigen, die breng je dan in gevaar. Je zou toch kunnen zeggen, de RC die ziet wel vaker stukken die verder geheim moeten blijven.
Waarom ziet hij dat niet eigenlijk?
Waarom ziet hij dat eigenlijk niet? Maar goed, die ziet het dus ook niet. En die toetst die getuigenbeschermingsovereenkomst ook niet.
Nee.
Wel de verklaringsovereenkomst.
Goed zo, dan, ja. En hoe gaat dat dan? Want die toets van die verklaringsovereenkomst, hoe doet de rechtercommissaris dat? Waar toetst hij dan aan? Nou, als eerste toetst hij de rechtmatigheid van die overeenkomst. Hij toetst dan of de overeenkomst wel alleen ziet op de strafvermindering en op de verklaringen. Dus niet op allerlei andere toezeggingen of tegenprestaties. Die horen in deze overeenkomst niet thuis. Het mag alleen in die overeenkomst gaan om de strafvermindering en de verklaringen. Hij toetst ook of aan andere wettelijke eisen is voldaan. Hij kan bijvoorbeeld toetsen of er niet meer dan de helft van de helft strafkorting is beloofd. En gaat het wel om een misdrijf waarvoor de inzet van kroongetuigen is toegestaan. Dat is niet voor alle misdrijven. Voor lichte feiten mag het helemaal niet. En ook toetst de RC of het wel nodig is om gebruik te maken van een kroongetuige. Is het wel noodzakelijk? Is het echt essentieel voor de strafzaak om zo'n kroongetuige in te zetten? Of is waarheidsvinding ook wel mogelijk op een andere manier? We noemen dat eigenlijk een beetje de toetsen van de proportionaliteit of de subsidiariteit. Is het niet te zwaar? Kan het niet lichter? Of kan het niet anders?
Is het daar in komt proportie? Het op neer. Is het in verhouding?
Proportie. En
is het niet een subsidiaire, een andere mogelijkheid?
Ja.
Nou, en daarna toetst hij ook de betrouwbaarheid van de getuigen. Maar dat is natuurlijk een voorlopig oordeel. Later in het proces kan er anders over worden gedacht. Dan is er ook meer informatie. En het is ook mogelijk dat OM nog andere afspraken maakt met de kroongetuigen. Dus los van die deal over strafvermindering. En bijvoorbeeld dat OM toezegt om in beslag genomen spullen terug te geven. Of dat ze een schikking treffen met de kroongetuigen. Over het verdiende, door criminaliteit verdiende geld. Dat soort zaken. En dat hoort allemaal bij de gewone bevoegdheid uitoefening van het OM.
Yeah.
Dat mag het Openbaar Ministerie in elke zaak, dus hier ook.
Ja, maar mag die dan? Dus eigenlijk dan sluiten ze niet een deal met die kroongetuigen, maar eigenlijk meer met de kroongetuigen als de verdachte in zijn eigen zaak misschien.
Ja,
wel, hè?
En ja. Nou ja, dat mag dus wel. Hè, als het niet gaat over de vragen van 348 en 350, dat is het beslissingsschema van de rechter, de dingen waar de rechter nou echt over gaat, dan mag dat wel. Maar het OM moet dat wel melden aan de rechter. Hè, dus als het gaat om een toezegging, een afspraak die kan worden gezien als een extra voordeeltje voor die kroongetuigen, dan moet het wel in het dossier. Je moet het wel melden.
Ja, maar dat valt dan toch niet binnen die rechtmatigheidstoets van de RC. Het kan natuurlijk wel meewegen met zijn oordeel over de betrouwbaarheid van de kroongetuigen in dat oordeel. Maar hij moet dat niet betrekken, die rechtercommissaris, hè, die andere deals met die getuigen, bij zijn toets over of die deal in de zin van strafvermindering tegenover verklaring, die eerste deal die ik net beschreef, of die rechtmatig is.
Ja, dat is eigenlijk een beperkte toets.
Ja.
En dan, nou ja, dan komt natuurlijk de zitting. En dan toetst ook de zittingsrechter.
Ja, en op de zitting ligt de nadruk voor de rechter eigenlijk op de betrouwbaarheid van de verklaringen. Dus niet zozeer van de getuigen, maar van de verklaringen van die kroongetuigen. En daarin ligt dan een oordeel over de rechtmatigheid van die deal. Dus die toets die de RC in eerste instantie heeft gemaakt, die ligt daarin besloten. Want als jij verklaringen van een kroongetuige gebruikt voor het bewijs, dan ligt daar eigenlijk in besloten dat je die totstandkoming van die verklaring ook rechtmatig vond. En de rechter hoeft dat niet specifiek te motiveren, dat rechtmatigheidsoordeel, de zittingsrechter dus. Maar stel dat de rechter de overeenkomst toch onrechtmatig vindt, omdat hij die verklaringen, de totstandkoming van die verklaringen niet goed vindt, dan moet hij dat wel expliciet aan de orde stellen, want dan is het bewijs onrechtmatig verkregen.
Ja.
En wat hij dan ook nog moet, wel ingaan op de verweren die de verdediging of het Openbaar Ministerie nog aanvoert. Daar moet hij wel op reageren. Dus in zin is er nog wel een motiveringsplicht.
Ja. Ja, want je moet natuurlijk ingaan op onderbouwde standpunten.
Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, precies.
Ja, nou, zo zit de regeling in elkaar. Wat vinden we daar nou eigenlijk van in het licht van het rapport van Van Tra? Hè, want dat was ons thema. Zij schreven, bij zware bevoegdheden moeten er ook zware waarborgen zijn. Er moet een hogere instantie met de toetsing daarvan zijn belast. En deals met criminelen, die moeten zichtbaar en controleerbaar zijn. Nou, en de deals worden inderdaad gecontroleerd. Ze worden getoetst door de RC en later door de zittingsrechter, maar niet in volle omvang.
Nee, ja, niet in een volle omvang. En ja, we hebben het erover gezegd, hoe moeten we dat nou kwalificeren? Nou ja, misschien wel verre van dat, zou je kunnen zeggen. Hè? Want de getuigenbeschermingsovereenkomst, hè, van hoe gaat het nou met die veiligheid, dat komt helemaal buiten het zicht van de rechters tot stand en dan komt hij helemaal niet aan. En hij weet er ook helemaal niet van. En ook allerlei andere mogelijke toezeggingen over bijvoorbeeld dat er geen ontneming zal worden gevorderd en dus niet zal worden gevraagd om crimineel geld af te pakken van die kroongetuigen, dat onttrekt zich aan de rechtmatigheidstoets van de rechtercommissaris. En de zittingsrechter kan het wel meewegen bij de betrouwbaarheid over de verweren en hoe dat zit met mogelijke vormverzuimen in dat traject van totstandkoming. Maar dat is allemaal toch een beetje toetsing op afstand.
Dus er zijn wel waarborgen, maar niet zulke zware als je misschien zou verwachten. De kans bijvoorbeeld dat zo'n RC echt een deal blokkeert, dat is niet zo groot.
Nou ja, dat is eigenlijk wel het punt. Van Tra wil eigenlijk een zware toets, als je het simpel zegt.
Ja, hij vindt dit aan de grens van het toelaatbare, zo'n kroongetuige.
En wij vinden dit eigenlijk niet een hele zware toets.
Nee. De staat van het strafrecht. Ja, de commissie van TRA schreef: bij deals met criminelen raakt men de grenzen van toelaatbare opsporingsmethoden. Dus daarom moet je er terughoudend gebruik van maken. Alleen als het echt niet anders kan. Als de zaak met traditionele opsporingsmethoden niet op te lossen is. En er zijn inderdaad grote risico's verbonden aan een kroongetuigendeal. Allerlei haken en ogen op het gebied van ethiek, recht en veiligheid. Nou, ethiek, allereerst is natuurlijk de ethische vraag: moet je als overheid wel deals willen sluiten met criminelen? En het antwoord daarop van de wetgever is ja. En het wordt door het OM ook ingezet.
Ja, en dat doen ze met een redenering. Hè? De OM zet het met een redenering en de wetgever ook wel een beetje. Die zet dat in met een redenering die ook in de IRT-tijd vaak tegenkwam. En dat is, het is misschien een ingrijpende methode en dat zien we natuurlijk ook wel. Maar we hebben te maken met een nieuw type criminaliteit. Veel zwaarder dan vroeger. En zwaardere criminaliteit vereist zwaardere opsporingsmethoden. Dat kan niet anders. En want met conventionele, gewoon de gebruikelijke opsporingsmethoden, zijn die nieuwe criminelen niet te pakken. En ik als rechter vind het lastig te beoordelen of dat zo is. Misschien is dit wel zo.
Ja, en naast deze ethische vraag is er ook nog een meer juridisch knelpunt, een risico. Namelijk, de kroongetuige krijgt per definitie een voordeel van zijn verklaring. Een voordeel bij het belasten van zichzelf en anderen. Hij krijgt strafvermindering en misschien nog wel meer voordelen. En dat is natuurlijk de vraag: is die verklaring nog wel betrouwbaar en bruikbaar? Of moet je zeggen dat die getuige een soort van is omgekocht en dus niet meer zo betrouwbaar is?
En dat is in elke kroongetuigenzaak die we hebben gezien in de jurisprudentie een hele lastige kwestie. En wordt daar ook in de vonnissen en arresten heel veel aandacht aan besteed. Aan de betrouwbaarheid van die kroongetuigen. En wordt er ook heel veel in geïnvesteerd. Door de rechtercommissaris, getuigen horen, kroongetuigen horen. Met allerlei gedoe van dien.
En dan ook nog veiligheidsrisico's.
Ja, dat is natuurlijk een ander probleem wat we zien. Dat er rondom zo'n kroongetuige veel veiligheidsrisico's ontstaan. En niet alleen veiligheidsrisico's voor de kroongetuigen zelf. Maar wat we zien is dat ook, dat zich ook uitstrekt over zijn familie, vrienden, zijn advocaat, noem het maar op.
En soms komt het hele proces onder hoogspanning te staan door de inzet van een kroongetuige. De verhoudingen verschuiven, de procedurele rechtvaardigheid kan onder druk komen te staan. De procedurele rechtvaardigheid, Jacco, is jouw stokpaardje, je kernbegrip en je doel in het leven bijna. Ja. Dat gaat erover dat iedereen het gevoel heeft dat het proces eerlijk verloopt. En als je gaat dealen met een medeverdachte en die dan strafkorting belooft in ruil voor een belastende verklaring, dat kan voor de anderen voelen als vals spelen.
Nou, dat is goed dat je dat zo zegt, Margie. Want dat voelt voor die anderen, en misschien wel heel nadrukkelijk voelen ze dat zo, dat voelt als vals spelen. Maar het is natuurlijk geen vals spelen, want het mag gewoon. Het staat in de wet. Maar dat voelen is wel belangrijk. Want stel dat er een grote reorganisatie zou zijn in de rechtbank Rotterdam. En de griffiers krijgen een gouden handdruk. Allemaal. En die krijgen ze dan als ze negatief over mij zouden willen verklaren.
Ja.
Dan heb je toch het gevoel, in ieder geval, dat het arbeidsrechtelijk niet eerlijk verloopt.
In het arbeidsrecht mag dit gelukkig ook niet. Nee, maar het is een goede vergelijking.
Het gevoel is niet goed. Dus voor het rechtvaardigheidsgevoel van verdachten is zo'n kroongetuigendeal ook niet goed. Maar ja, het kan mogelijk niet anders. Maar wat we onder ogen moeten blijven zien, dat het een risicovolle methode is. Risico's op alle fronten. En je ziet die processen waarin kroongetuigen verklaren, en dan met name de processen over de georganiseerde criminaliteit, dat die lang duren en moeizaam verlopen. En bijna allemaal. Ja. Soms gaat er eentje toch goed en wat sneller. Maar de meeste gaan langzaam en moeizaam.
Ja, en het meest tragische voorbeeld is natuurlijk het Marengo-proces. Het proces waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. En in dat proces zijn zijn broer, zijn advocaat en zijn vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Dus niet van Ridouan Taghi, ik zeg het niet goed. Maar de broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen zijn doodgeschoten. Ridouan, de broer, en Dirk Wiersum, de advocaat, en Peter R. de Vries. Hij trad in deze zaak op als vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige. Nou, dat heeft iedereen vast meegekregen via het nieuws. Die processen lopen nog, hè? De procedures over de vraag wie er nou precies verantwoordelijk zijn voor deze liquidaties. Maar het is wel, het was een schok voor iedereen. En het heeft de veiligheidszorg rondom kroongetuigen heel erg versterkt.
Ja, en kroongetuigen en de problemen daarmee zijn heel veel in het nieuws geweest. Hè. Het is bijna niet. Het komt steeds weer terug in het nieuws. Vooral wanneer het gaat om de megazaken zoals Passage. Dat waren de liquidatiezaken rondom Willem Holleder. Marengo rondom Ridouan Taghi. Iris, dat is een wat Utrechtse zaak. In de sfeer van de motorclubs. En het zijn grote zaken over georganiseerde criminaliteit. Maar kroongetuigen kan ook gaan over hele andere zaken. Bijvoorbeeld een wat eenvoudiger zaak. Voor wat de verdenking betreft, maar eenvoudig.
Qua aantal verdachten en zo?
Aantal verdachten. Het ging om een zwembadmoord in Marum. Dus een klein dorpje. Was het in Friesland? Marum? En we zetten een linkje in de show notes naar het vonnis van de rechtbank. Het was een zaak over iemand die was doodgeschoten bij het zwembad. En bij dat soort zaken kan dus ook een kroongetuige optreden. Dus het gaat niet altijd om de grote georganiseerde criminele netwerken.
En het was trouwens wel een opvallende zaak, want het gaat over een moord die 11 jaar geleden is gepleegd. En nou, in die tijd is de schutter veroordeeld en ook de opdrachtgever van de schutter. Maar die opdrachtgever die heeft het hele proces gezwegen. Dus ja, het motief bleef onbekend. En toen zijn straf definitief was, zijn veroordeling, toen wilde hij eigenlijk alsnog praten, wilde hij alsnog verklaren. In ruil dan voor een strafkorting. Dus dan wilde hij gratie na 70% van de straf. En hij zou dan verklaren op wiens verzoek hij die schutter had geregeld. Dus die constructie kan ook nog, dat iemand die geen verdachte is, maar die al veroordeeld is, alsnog kroongetuige wordt en verklaart in ruil voor eerdere gratie, voor korting.
Maar met die kroongetuigen in deze zaak ging het niet netjes, op zijn zachtst gezegd. Hè? In het vonnis is dat ook te lezen. Lees het na. Hè, de kroongetuigen die toonden sms'jes aan de rechtercommissaris die de betrouwbaarheid van zijn verklaring moesten aantonen. En vanaf het begin af aan waren er, heeft het de rechtbank vastgesteld, twijfels bij de politie en bij de officier van justitie of die sms'jes wel echt waren. En die twijfel over die sms'jes, of dat wel echt was, die dus ten grondslag lagen aan het oordeel van de rechtercommissaris dat die kroongetuige betrouwbaar was, die zijn niet, ik zeg nog een keer, niet gedeeld met de rechtercommissaris. Dus de rechtercommissaris oordeelde over de inzet van de kroongetuige en die zei, die is rechtmatig en de getuige was voldoende betrouwbaar. Maar later bleek dat die sms'jes, die appjes, niet echt waren. Wat de rechtercommissaris dus niet wist.
Nee, en het niet goed of het niet volledig voorlichten van de RC, dat is een serieuze fout. De RC kan zijn werk namelijk alleen goed doen als hij alle irrelevante informatie krijgt. En in het recht noemen we zo'n fout in de procedure een vormverzuim. En daar hadden we het de vorige keer ook al even over vormverzuimen en de regeling daarover in artikel 359a. Strafvordering, wetboek van strafvordering.
Ja, en de rechter, de rechtbank in die zaak.
In de Marumer zwembadmoordzaak.
Ja, die zaak. De rechtbank oordeelde dat het een ernstig verzuim was. Nou ja, me dunkt, het was eigenlijk bijna het voorliegen van de rechtercommissaris. Hè? Maar toch zegt de rechtbank dat er geen consequenties aan hoeven te worden verbonden. Dus het leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, van de officier van justitie. Het leidt niet tot de bewijsuitsluiting en het leidt niet tot strafvermindering.
Ja, dat is toch een beetje onbevredigend. Want ja, prachtig dat er een wettelijke regeling is. Die bespraken we net. Met allerlei voorwaarden, allerlei waarborgen. Nou, dat vonden we al van, er kan wel wat meer. Maar er is een mooie wettelijke regeling. Maar als je niet aan die regels houdt, gebeurt er niks. Ik bedoel, de zaak klapt er niet op.
Nee, en het strekt te ver hier om helemaal uit te leggen hoe de rechtbank heeft geredeneerd. We laten die niet, dat verwerpen van het niet-ontvankelijkheidsverweer laten we even zitten. Maar met name in het verwerpen van het verweer dat bewijs moest worden uitgesloten van die verklaringen van die kroongetuigen, daar heeft de rechtbank een afweging gemaakt tussen de belangen van de verdachte eigenlijk. Hè, en dat je dat zo niet mag doen in de aanloop naar zo'n zaak met zo'n kroongetuige. Dat hebben ze afgewogen tegen het belang dat de waarheid aan het licht komt. Want uiteindelijk zegt het Hof, ja, hier hebben we wel te maken met een moord. En als we dit bewijs uitsluiten vanwege dit op zichzelf wel ernstige verzuim, als we dat bewijs uitsluiten, dan gaat er iemand die een moord heeft gepleegd, of meerdere mensen ging het dan ook nog zelfs om, of bij betrokken waren bij een moord, komen vrij uit. Dus uiteindelijk is dat oordeel nog niet eens zo gek. Maar als je tot dit oordeel komt als rechtbank en eigenlijk geen enkele sanctie legt op dat voorliegen, misschien net iets te hard gezegd, maar dat niet informeren van de rechtercommissaris door politie en justitie, als je daar helemaal geen consequenties aan verbindt, dat is ook wel lastig. Dat is wel lastig. Maar ik moet erover ophouden, want er loopt nog hoger beroep.
Ja, dus dat wordt nog spannend. We wachten het af. Laten we eens kijken naar de toekomst van de kroongetuigenregeling. Vorig jaar, op 4 november 2022, schreef de minister van Justitie en Veiligheid,
Jezelgus.
Ja, Dylan Jezelgus, die schreef een brief aan de Tweede Kamer over het onderwerp kroongetuigen. En daarin constateert ze dat met de regeling zoals die nu is, ja, dat het eigenlijk vooral voor zware criminelen interessant is om een kroongetuige te worden. Want voor hen levert die maximale strafkorting van 50% levert echt wat op. Want ze zouden anders een hele lange straf krijgen. Maar zij wil dat het ook voor andere mensen met een kleinere ondersteunende rol in een criminele organisatie, die misschien wel veel informatie hebben, dat het ook voor hen interessant wordt om met de politie te gaan praten om kroongetuig te worden. Denk bijvoorbeeld aan de facilitators, zoals zij dat noemt.
Mooi woord, hè?
Ja, dus een mooi Nederlands woord. Zoals bijvoorbeeld de havenmedewerker, de notaris, de boekhouder. En ja, iemand als een boekhouder, die kan misschien ook iets vertellen over de geldstromen van de organisatie.
Ja, en dan kan je kroongetuigen breder in gaan zetten, ook voor de vervolging van ander soort delicten, zoals bijvoorbeeld witwassen en fraude.
En precies. En ze stelt dus een uitbreiding van de regeling voor.
Ja, en het moment waarop ze dat deed was toch wel opmerkelijk. Want toen zij die brief schreef op 4 november... toen was de broer van Nabi B., we haalden het al eerder aan,
ja, de kroongetuige in Marengo.
Ja, en zijn advocaat, Dirk Wiersum, was doodgeschoten, en Peter R. de Vries, zijn vertrouwenspersoon, ook. Dus toen de minister dit voorstelde, was al bekend dat er grote veiligheidsrisico's zaten aan de inzet van een kroongetuige. Groter dan we misschien vroeger, zoals misschien van Tra, al wel dacht.
Ja, en toch is het idee dat dit een noodzakelijke methode is, denk ik. Dat je niet zonder kroongetuigen kan bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.
Ja.
En om het dus ook voor facilitators aantrekkelijk te maken om een kroongetuige te worden, stelt Jezelgus voor om hen dan een strafkorting van 100% te geven.
100%?
Ja, oftewel, je hoeft dan helemaal niet meer naar de gevangenis als je met de politie praat.
Dat is immuniteit bijna.
Ja, een lange voorwaardelijke gevangenisstraf kan wel. Dus niet helemaal immuun. Dus een voorwaardelijke gevangenisstraf, dat is een straf die je alleen hoeft uit te zitten als je opnieuw de fout in gaat. Dit zou dan alleen kunnen, dus dat kwijtschelden van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf in ruil voor verklaringen, dat zou alleen kunnen wanneer de reële strafeis maximaal 6 jaar is. Dus met reële strafeis bedoelen ze wat de officier van justitie zou eisen onder normale omstandigheden.
Ja, dat is wel een moeilijk criterium, zou ik zeggen. Want het is lastig vast te stellen in zijn algemeenheid wat een reële strafeis op een zitting zou zijn. En of die reële strafeis dan 6 of 7 jaar bijvoorbeeld zou zijn, dat is aan het Openbaar Ministerie, aan de officier van justitie. En als je dat dan zo inricht, dan geef je best veel invloed,
ja,
aan die officier van justitie in de vraag of zo'n kroongetuige mag of niet. Dat is opmerkelijk.
Het is geen hard criterium.
Wel. En wellicht is het wel zo dat deze uitbreiding echt zinvol zal zijn bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Want hoe meer mensen praten, hoe minder de focus op één kroongetuige komt te liggen. Dus dat is wel een aspect wat interessant is aan deze regeling. Maar ja, ik vraag me ook wel af of de mensen met een kleine rol in zo'n organisatie dit risico gaan nemen. Hè? Gaan zij praten met de politie? Als je met zo'n strafeis en met mogelijk het risico dat, dat je leven toch op in de waagschaal komt. Ja. Dus dat is nog wel een vraag die je daarbij zou kunnen stellen.
En als we nou deze voorgestelde regeling bekijken in het licht van de lessen van Van Tra, daar zijn ze weer. Nou, dan valt vooral die 100% strafkorting op, want daar was de commissie Van Tra expliciet tegen. Zij schreven, ja, het feit dat sommige criminelen dan helemaal vrij uitgaan, dat ondergraaft de zin van het strafrecht.
Mooi gezegd, mooi gezegd. Maar voorlopig komt het niet tot deze uitbreiding. De uitbreiding is niet van de baan, maar hij staat wel een beetje in de koelkast, zou een bekend politicus zeggen. Het plan staat op pauze, on hold. En dat blijkt uit de brief van de minister van maart 2023. In die brief reageert de minister op het zogenaamde OVV-rapport. Ja, OVV-rapport, dat is de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En deze raad deed in opdracht van de minister onderzoek naar de beveiliging van de broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. En zij maakten een analyse van wat daar nu misging in de beveiliging en doen een groot aantal aanbevelingen.
Ja, en in de beleidsreactie op het rapport, dus die brief van maart 2023, we zetten het weer even in de show notes, dus dan kun je het daar allemaal nalezen. In die brief dan, nou, trekt de minister natuurlijk eerst allemaal lessen over het stelsel bewaken en beveiligen. Dat is het stelsel dat gaat over persoonsbeveiliging, hoe dat beter kan. Maar voor ons onderwerp relevant is dat ze ook ingaat op de manier waarop de kroongetuigenregeling verbeterd kan worden. En zij zegt, nou, die afweging of een kroongetuige nou wel of niet moet worden ingezet in een strafzaak, die moet beter. Het kan daarbij niet zo zijn dat het opsporingsbelang altijd prevaleert boven de veiligheid. Dus dat je, ja, denkt, ik krijg de beveiliging niet helemaal op orde, maar we gaan dit kroongetuigentraject toch inzetten, want die verklaring van die kroongetuige is zo belangrijk. Anders krijgen we het opsporingsonderzoek niet rond.
Ja, en dat ligt eigenlijk altijd een beetje op de loer in iedere zaak.
Van... Ja, want het is natuurlijk wel heel verleidelijk om... Ja, anders kan je die grote criminelen, die organisatie niet pakken.
Nee.
En die afweging, zegt zij, dat moet, of we dat wel of niet inzetten van de kroongetuigen, dat moet zorgvuldiger. Hoe ze dat nou precies gaat bewerkstelligen is niet duidelijk, maar ze gaat het uitwerken, schrijft ze.
Oh, maar dat is mooi. En ik ben wel benieuwd op dit moment natuurlijk of haar opvolger straks, en wie dat dan ook is, dit op dezelfde manier zal gaan invullen en gaat uitwerken. Dus daar zijn we wel benieuwd.
Ja, ik hoop wel dat ze ermee verder gaan.
Ja, want de minister schrijft ook dat ze de regeling van de bescherming van de kroongetuigen, dat ze die regeling wil verbeteren. En dat had ze al kort aangekondigd in een eerder brief, maar daar gaat ze nu nog uitgebreider op in. En dan zegt ze, de getuigenbescherming is nu geregeld in artikel 226L strafvordering en het besluit getuigenbescherming. En daar zeiden we net van, dat is nogal algemeen. En er moet een regeling komen die meer duidelijkheid geeft, meer houvast. En zo kun je ook de verwachtingen managen wat wel en niet kan qua beveiliging. En zo ontstaat er een toetsingskader voor de getuigenbescherming.
En aan de hand van dat toetsingskader kan de getuigenbeschermingsovereenkomst dan getoetst worden. En die toetsing moet onafhankelijk, zo schrijft de minister.
Goede plannen wel allemaal.
Ja, en wie moet dat dan doen, zo'n onafhankelijke toets van de getuigenbeschermingsovereenkomst? Nou, drie opties ziet de minister. Ze schrijft dat ze denkt aan een rechtercommissaris. Maar, zegt ze, ik bezie ook de mogelijkheden om een andere rechter, die losstaat van de strafzaak, een rol te geven in de toetsing. Of een dynamische toets uit te laten voeren door een onafhankelijke commissie.
Ja, ja, twee dingen daarover. Die andere rechter, ja, dat zie ik niet meteen voor me. Want wie is zo'n andere rechter? Je moet toch wel iemand, zo'n rechter bedenken die dicht tegen dat strafrecht aan zit en er ook wel verstand van heeft. Dus een andere rechter dan een rechtercommissaris zie ik niet zo voor me. En ja, die toetsing door de RC, daar zie ik op zichzelf wel wat in. Dat moet natuurlijk nog nader uitgewerkt worden. Waar gaat die toetsing dan van die rechtercommissaris over? Hoe ver strekt dat?
Ja, bij de drie moorden die onderzocht zijn, was het probleem dat er te weinig beveiliging was geregeld. En ja, ik weet niet meteen of de klacht over te weinig beveiliging nou bij een RC hoort. Maar te veel beveiliging is in elk geval wel heel erg relevant voor de strafzaak. Want dat ziet dan meteen op de betrouwbaarheid van de kroongetuigen. En nu, als de verdediging zegt, ja, we hebben gehoord dat de beloning van de kroongetuigen veel te hoog is. Want hij heeft bijvoorbeeld een hele zak geld gekregen om in het buitenland zijn eigen beveiliging in te huren. Maar dat is wel een grote zak geld. Ja, dat kan je eigenlijk als rechter helemaal niet toetsen. Dus dan heb je een betrouwbaarheidsverweer. Een verweer dat ziet op de betrouwbaarheid van de belangrijkste getuigen, de kroongetuigen. Dat heel erg moeilijk te beoordelen is. Want geen enkele rechter, de RC niet en de rechtbank niet, kent überhaupt de inhoud van die getuigenbeschermingsovereenkomst. En die kunnen ze ook niet kennen.
Ja, dus in die zin is het wel een goede ontwikkeling als die rechtercommissaris dus dichter op die getuigenbeschermingsovereenkomst komt te zitten. Om dat punt te controleren, het laatste punt van jou. En dat is namelijk al heel lang een cruciaal punt in de discussie over de kroongetuigen, die in iedere zittingszaal over die kroongetuigen wordt gevoerd. De verdediging zegt dan altijd, je hebt geen compleet beeld van het mogelijke voordeel dat de kroongetuige heeft gekregen. En dat is al bijna decennia aan de gang.
Maar er zijn nog wel wat praktische haken en ogen. Want ja, hoe vaak wordt zo'n beschermingsovereenkomst misschien wel herzien gedurende processen? Als de omstandigheden veranderen, moet de beveiliging, de bescherming ook weer anders. En moet die RC dan alsmaar weer opnieuw toetsen? En weet een RC genoeg over allerlei complexe beveiligingsvraagstukken? Maar misschien, ja, goed, misschien moeten ze dan op cursus of moeten ze deskundigen kunnen horen hierover. Nou, dus er moet nog wel nader over worden nagedacht.
Ja, een hoop worden uitgewerkt, hè? En de minister zelf zegt daarover, pas als dit allemaal is geregeld, ik herhaal, als dit allemaal is geregeld, een beter afwegingskader, een uitgebreide regeling over de getuigenbescherming, een onafhankelijke toets. En dus die drie dingen, afwegingskader, uitgebreide regeling over getuigenbescherming en een onafhankelijke toets, pas dan gaan we weer nadenken over die mogelijke uitbreiding.
Nou, en hoe bekijken we dit alles nu in het licht van de lessen van de commissie van Tra?
Nou ja, van Tra zou een duidelijk wettelijk kader zeker toejuichen. He, die zou staan te klappen aan de zijlijn. En een onafhankelijke toetsing, dat zou hij ook graag hebben gezien. En die afweging om wel of niet een kroongetuige in te zetten, dat die heel zorgvuldig moet worden gemaakt, daar wees van Tra ook al op in 1996. Op zich zijn die nieuwe plannen dus in lijn met zijn gedachtegoed van heel lang geleden.
En ik kijk dus uit naar het consultatieverzoek, hè, als wetgevingsadviseur van de Raad. Een verzoek om te adviseren over dit nieuwe wetsvoorstel. Maar ja, ik denk in tijden van formatie dat dit nog wel even duurt.
Nou, dat zou goed kunnen. En misschien wordt die nieuwe regeling, hè, de nieuwe regeling over de kroongetuigen, als de nieuwe minister daartoe komt, wordt die nog wel meegenomen in het nieuwe wetboek van strafvordering. En zoals jullie wel weten, onze luisteraars, hè, er komt een helemaal nieuw wetboek van strafvordering. Dat ligt nu bij de Tweede Kamer in grote delen. Maar de versie die nu daar ligt, kent nog geen vernieuwende regeling op het punt van de kroongetuigen. Daarin staan over de kroongetuigenregeling zoals we nu kennen eigenlijk precies hetzelfde. En er zijn wat redactionele aanpassingen, maar in de kern blijft het zoals het nu is.
Nou, en eind oktober waren wij samen bij het Gerbrandy-debat.
Dat was leuk.
Ja, dat is een debat dat wordt georganiseerd door de NOVA, de Nederlandse Orde van Advocaten. Die had ons ook uitgenodigd. We zaten op de eerste rij. En dat ging ook over de kroongetuigen. En de minister, Jesselgus, sprak daar ook. Maar toen
ze was wel een beetje te laat.
Ja, ze was wel een beetje te laat. Ook vanwege veiligheidskwesties, zeker, geloof ik. Maar ze heeft toen niks gezegd over het tijdpad. Maar dat is misschien ook niet zo heel gek in verkiezingstijd.
Nee, tijdpad zal wel een wat langer tijdpad worden. Maar het is nu aan haar opvolger. Hè? En wie dat wordt, ja, dat weten we nog niet. Maar ze benadrukte de minister wel in het debat dat de uitbreiding van de regeling even in de wacht staat. Dus dat kwam ook daar wel weer aan de orde. Want eerst moet de rest in orde komen, zei ze daar ook. Er was ook veel aandacht tijdens het debat voor het onderzoek dat de NOVA, de Nederlandse Orde van de Advocaten, zelf heeft laten uitvoeren. Dat was eigenlijk de aanleiding tot dat debat over die kroongetuigen. Een eigen rapport van de NOVA. En dat hebben ze laten doen door de Universiteit Leiden. En dat rapport dat ging over de impact van de kroongetuigenregeling op de veiligheid en de praktijkvoering van advocaten. Dus echt gericht op de strafrechtadvocaten. En een van de belangrijkste aanbevelingen van dat rapport is, pas een kroongetuigendeal sluiten als alle veiligheidsissues gedekt zijn. En dat wordt nog een hele klus.
Ja, en mogelijk zullen kroongetuigen dan nu ook minder ingezet worden. Want ja, eerst al die veiligheidsissues op orde krijgen is nogal een klus. En ja, minder inzetten, dat was eigenlijk ook de houding van Van Tra. Grote terughoudendheid bij deals met criminelen. Want het raakt aan de grenzen van het toelaatbare.
Dan is de cirkel weer rond.
De vraag van de luisteraar.
Ja, de vraag van de luisteraar. Jacco, iemand heeft een vraag gesteld aan jou specifiek. En die schrijft: ik zag op uw LinkedIn dat u op een congres ging spreken over bejegening in het strafproces. Wordt u wel eens onbehoorlijk bejegend door een verdachte? En zo ja, hoe gaat u daar dan mee om?
Ja.
Ja, je wordt wel eens onheus bejegend.
Nou, jawel, jawel. Eigenlijk vanmorgen nog op een zitting had ik wel het gevoel dat het anders kon. Dat een verdachte het anders kan doen. Maar ja, ik vergeef dat de verdachte ook gelijk. En ik zeg het ook wel gelijk tegen de verdachte als ik denk van ik voel me niet op een serieuze manier bejegend. Maar dan koppel ik graag vaak terug. Bent u zenuwachtig, zeg ik dan tegen de verdachte. En dan zeggen ze ja. En dan zeg ik ja, dat begrijp ik ook eigenlijk wel. Want die verdachten zitten daar en die zijn het soms ook niet eens met waar ze van verdacht worden. En die zijn dan vaak zenuwachtig. Dus hun houding wordt vaak bepaald vanuit het perspectief waarin ze zitten. En ik probeer dan rustig te blijven. Hè. Het raakt mij ook eigenlijk niet als persoon. Hè. Dus ik zit daar als rechter. Maar toch moet ik soms ingrijpen en zeggen tegen de verdachte, ook expliciet maken, dat ze rustig moeten doen.
En heb je wel eens iemand uit de zaal gezet?
Ja.
Ja, serieus?
Ja, serieus.
Het komt en zijn aanwezigheidsrecht dan?
Nou, zeker, ja. Het komt wel voor dat je de verdachte moet wegsturen. Als het echt te bond wordt, dan stuur je ze weg. En dat doe je echt in het aller uiterste
ja,
geval.
Ja, ik vind het nogal wat.
Dat is het zeker. Want je wil dan ook graag dat ze op een gegeven moment ook weer terugkomen. Want jij ja. zegt terecht, dat aanwezigheidsrecht is belangrijk. Dus wegsturen is best wel vergaand. Maar die mogelijkheden heb je volgens de wet wel. Je gaat over de orde en in het kader van die orde moet je die orde ook handhaven en kan je mensen ook verwijderen, zelfs de verdachte. Maar je probeert die verdachte dan ook vaak wel weer terug te halen en dat doe je dan vaak ook via zijn raadsman. Die gaat dan even naar de gang of naar het cellencomplex. En eigenlijk in 99 of in 999 van de 1000 gevallen komt het wel weer recht.
Maar dat congres, hè, waar je het nou net...
Ja, dat ging eigenlijk over iets anders.
Ja, dat ging vast niet alleen over bejegening van de verdachte.
Nee, het ging op dat congres over bejegening van elkaar. Bejegening tussen de procespartijen. Dus tussen de advocaat, officier van justitie en de rechter en de verdachte en het slachtoffer en de advocaat van het slachtoffer. En hoe we dat kunnen verbeteren. En ja, dat was de vraag van de lezing die ik samen met Patrick van der Meij, een welbekend strafrechtadvocaat, gaven wij samen die lezing rond dit onderwerp. En dit onderwerp was door de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten zo gekozen, omdat er verbetering mogelijk is in de bejegening van elkaar, om zo te komen tot een procedureel rechtvaardiger strafproces, wat uitmondt in een eerlijker strafproces voor die verdachte.
En een eerlijker proces? Ja, daar gaat het ons allemaal om.
Ja.
En nou ja, daarmee zijn we alweer gekomen aan het einde van deze aflevering. Luisteraars, als jullie nou op de hoogte willen blijven van al onze gesprekken over het strafrecht, abonneer je dan in je favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering mist. En natuurlijk, laat een recensie achter. Want als we recensies krijgen, en vooral goede recensies het liefst, dan zijn we ook heel veel beter te vinden in alle apps. Als iemand dan zoekt, dan komen we gewoon hoger in de zoekresultaten.
Ja, dan houd de apps in de gaten, want in het nieuwe jaar komen we met deel 3 van deze serie. Deze Van Traag-serie. En dat gaat over Mr. Big.
En dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht.
Tot dan.